eerste maal hebben we gezegd dat de kern van het Johannes-evangelie bestaat uit 7 tekenen. 7 tekenen waarvan dat Johannes zelf zegt in hoofdstuk 20 dat hij die tekenen selectief heeft gekozen. Jezus heeft veel meer tekenen gedaan, maar hij heeft die tekenen selectief gekozen met een bewust doel. Johannes 20, vers 30 en vers 31, als we geleerd hebben, vormen ze samen het sleutelvers van het Johannes-evangelie. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u gelovend het leven hebt in zijn naam. Dus deze tekenen zijn selectief gekozen met de bedoeling dat we, of beter gezegd, dat de lezers van dit boek de Heer Jezus mogen leren kennen als de Zoon van God. Dat ze mogen de Heer Jezus leren kennen en geloof tot geloof komen en leven hebben in zijn naam. Dat is de bedoeling van die 7 tekenen. En we hebben gelezen aan het eind van dit eerste teken, met name in vers 11. Dit deed Jezus als begin van zijn tekenen in Cana en Galilea en openbaarde zijn heerlijkheid en zijn discipelen geloofden in hem. Dat met vers 11 duidelijk wordt dat Johannes ons opnieuw herinnert aan het feit dat deze tekenen heel duidelijk een bedoeling hadden. Niet zozeer waren deze tekenen gewone wonderen, maar hadden deze tekenen iets te betekenen. Ze lieten iets zien. En daar hebben we vorige week ook al bij bepaald geweest, of zijn we vorige week ook al bij bepaald geweest, omdat we gezien hebben dat Filippus, iemand die hij kent uit zijn eigen dorp, aanstuurt om naar de Heer Jezus toe te gaan. Filippus had uiteindelijk Nathanael gevonden. En Nathanael is in de eerste plaats niet zozeer geneigd om naar de Heer Jezus toe te gaan. Waarom? Omdat hij vooringenomen is en gelooft dat er uit Nazareth niets goeds kan komen. Maar toch gaat hij naar de Heer Jezus toe en komt hij bijzonder onder de indruk van de voorkennis die Jezus geeft van Nathanael. Blijkbaar zat hij daar ergens onder een boom. Wat hij dat deed, weten we niet. Een vijgenboom wordt vaak geassocieerd, toch in de rabbijnse geschriften, met meditatie en gebed. Maar dat is slechts speculatie, dat weten we niet met zekerheid. Maar in elk geval is Nathanael aangesproken door het feit dat de Heer Jezus die voorkennis heeft over hem. Een bovennatuurlijke kennis die verder reikt dan de gewone kennis van de meeste stervelingen. En die kennis doet uiteindelijk Nathanael de bijzondere woorden uitroepen dat hij in Jezus Christus de koning van Israël ziet, de Zoon van God. En Jezus zegt, gewoon dat ik dit heb verklaard of geopenbaard aan je, geloof je mij al? En dan sprak de Heer Jezus die woorden waar we toch mee geëindigd zijn en vorig hebben over nagedacht. Voorwaar, of beter gezegd, eerst in vers 32, zegt hij, je zult grotere dingen zien dan deze. En dan zegt hij, voorwaar, ik zeg je, je zult van nu aan de hemel geopend zien en de engelen van God opstijgen en neerdalen op de Zoon des mensen. Hebben we vorige week gezien dat net zoals Jacob bevestigd werd door de Heere God in Genesis 28, dat hij uiteindelijk degene was op wie dat de belofte overhing, de belofte van de zegeningen van Abraham, dat op dezelfde wijze Nathanael en de overige discipelen zouden bevestigd worden van Gods wegen dat Jezus waarlijk de Zoon des mensen, de Messias is, de Zoon van God. En dat ze grotere dingen zouden zien dan wat tot op dat moment voor hen duidelijk was geworden. En we krijgen eigenlijk vanaf hoofdstuk 2, zeg maar, de vervulling al van wat de Heer Jezus aankondigt. Vanaf hoofdstuk 2, met dat eerste teken, de bruiloft in Cana, begint de Heer Jezus zijn heerlijkheid te laten zien aan zijn discipelen. We hebben ook gelezen in vers 11. Dit deed Jezus als begin van zijn tekenen in Cana in Galilea en openbaarde zijn heerlijkheid. Zie je dat? Dus wat dat voorzegt is, door de Heer Jezus aan Nathanael, dat hij grotere dingen zal zien, begint al in vervulling te gaan in dit eerste teken. En gaandeweg zal die heerlijkheid meer en meer gezien worden, tot het zijn climax kent, wanneer de Heer Jezus verhoogd wordt tussen hemel en aarde, daar tijdens, of beter gezegd, met de kruisiging. Daar zal zijn heerlijkheid ten volle openbaar worden. En hoofdstuk 2, eerste teken dus van die zeven tekenen, begint met de woorden: en op de derde dag was er een bruiloft in Cana. Nu, die uitdrukking "en op de derde dag", daar heeft Johannes wel degelijk een bedoeling mee. Johannes gebruikt in zijn evangelie weinig tijdsaanduidingen. Hij spreekt heel weinig van een tijdsopeenvolging, van dagen op dagen, dat doet hij heel weinig. Eigenlijk doet hij dat enkel en alleen maar in hoofdstuk 1. En hier in het eerste vers van hoofdstuk 2. Ik heb er vorige week en de overige weken al op gewezen dat er naast de verdeling die we hebben overdacht, de indeling van hoofdstuk 1, zijn de inleidingen, de eerste 18 versen, en dan het in drie verdelen van het gedeelte vanaf vers 15 tot en met 28, dan vanaf vers 29 tot en met vers 34, en dan vanaf vers 35 tot aan het einde van het hoofdstuk, dat daarin, een natuurlijke verdeling, maar dat daarin nog een ander onderscheid kan opgemerkt worden. Een onderscheid dat zijn climax kent in die uitdrukking hier in 2 vers 1 en op de derde dag. Want er is al sprake geweest van dagen. Kijk maar eens in Johannes hoofdstuk 1 vers 29. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen. Dan opnieuw in vers 35, de volgende dag. Dan opnieuw in vers 44, de volgende dag. En dat is de enige maal dat we zo'n cyclus van aaneensluitende dagen vinden, of bijna aaneensluitende dagen, in het Johannes-evangelie. Nergens anders vinden we dat. Dus als Johannes die dagen duidelijk aangeeft, geeft hij er een bedoeling mee. Maar wat betekenen die dagen? Ik denk dat het eenvoudigst is om eerst te kijken naar die laatste uitdrukking en op de derde dag. Want vanaf wanneer zal die derde dag gerekend zijn?
Wat bedoel?
Hoe kom je daarbij?
Dat is een belangrijke gebeurtenis, de loop van de Heer.
Maar dat loop wordt niet vermeld. De doop van de Heer Jezus hebben we juist overdacht, denk 2 weken terug, dat het opmerkelijk is dat juist het allerbelangrijkste voor andere evangelisten door Johannes niet vermeld wordt. Johannes vermeldt niet dat Jezus wordt gedoopt. Hij heeft er wel een heenwijzing naartoe, in die zin dat Johannes de doper dat teken zal zien, maar de letterlijke doop wordt niet vermeld. Wordt ook niet vermeld. Er wordt alleen getuigenis gegeven dat dat voor Johannes openbaar geworden is, zoals het was aangekondigd van God, dat de Messias zou openbaar worden aan hem, op wie u de geest zou zien neerdalen, dat wordt vermeld, maar het specifieke moment waarop dat gebeurd is, wordt niet vermeld. Dus ik kan onmogelijk terugslaan op
de inkomsten.
Wordt ook niet vermeld.
Ja, maar in de andere evangelie.
Ja, maar Johannes gaat toch niet uiteindelijk spreken over een derde dag in een context van een andere evangelie. Als hij spreekt over een derde dag, moet het al aansluiting vinden bij wat hij zelf voordien zegt, of anders heeft dat toch geen enkele zin? Anders zouden we moeten wel nogmaals beseffen, in het begin dat de evangelie werd geschreven, de meeste gemeentes, als ze al een evangelie hadden, hadden er één. Dus voor iemand die het Johannes evangelie las, en die las op de derde dag, moet toch kunnen een referentie maken, anders is dat een zinloze opmerking. Nee, ze mij bedoelde naar de verzoeking in de stingen. Wat is, ik zal het proberen duidelijk te maken op een eenvoudige manier. Wat is de verbintenis, denk je, tussen enerzijds het laatste stukje van hoofdstuk 1 en het eerste stuk van hoofdstuk 2? Wat is de verbinding daartussen?
De roeping van de apostels, van de discipelen, van de mensen van God.
Waar vindt de bruiloft plaats? En welk dorp? Wie was er van Kana? Nathanael. Nathanael was van Kana. Op welke dag is hij geroepen?
Op de eerste dag.
Nee, hij is niet op de eerste dag geroepen. Maar in elk geval, en daar begin ik mee, ik ga daar het aanknopingspunt leggen. De dag dat Nathanael geroepen is, is de eerste dag. Dan heb je een tweede dag, en dit is de derde dag, sedert de roeping van Nathanael. De dag van de roeping moet je altijd meetellen. Als er gesproken wordt op de derde dag, dan is de dag, de eerste dag, ook dezelfde dag, in dit geval, van de roeping van Nathanael. En nu gaan we een keer die dagen volgen, als proberen te tonen. Je komt aan een cyclus van 7 dagen, ja? 1 dag wordt er van die 7 dagen niet vermeld. Ik zal tonen wat dat er bedoeld wordt. De eerste vermelding vind je in vers 29. Ja? De volgende dag. Dat betekent de dag nadat de dag voorheen Johannes getuigenis gegeven had aan die groep mensen die gekomen waren uit Jeruzalem. Akkoord? Dus van vers 19 tot vers 28 vinden we de eerste dag. Ben je mee? De tweede dag begint vanaf vers 29 en loopt tot en met vers 34, is de dag waarop dat Johannes de Heer Jezus aankondigt als het Lam van God. Ja? Dan begint de volgende dag in vers 35, dat is dag nummer 3. En die loopt tot en met vers 39. Het is de dag waarop Johannes wijst, 2 van zijn discipelen wijst, op Jezus Christus als het Lam van God. En zij gaan hem vervolgens achterna. Ja, geen momentje. De derde dag, dat we dat straks gezien hebben en waar we zullen eindigen, is de dag, waarom wordt die derde dag vermeld? Omdat er een link is tussen die gebeurtenis 3 dagen terug en wat nu gebeurt. En wat is de link? Dat Nathanael uit Kana is en dat die bruiloft in Kana plaatsvindt. Daarom wordt die link gemaakt tussen Nathanael en die bruiloft. Maar waarom zou er hier nu moeten gesproken worden over een derde dag? Er is niet direct een verbintenis tussen die eerste dag, dat getuigenis van Johannes over zichzelf aan dat gezantschap uit Israël, en die derde dag, die op de derde dag op volgorde die hier vermeld wordt. Begrijp je? Die uitdrukking, de derde dag, wordt alleen maar gebruikt om een verbintenis aan te duiden tussen wat dan nu gebeurt, die bruiloft, en wat dat 3 dagen terug is gebeurd. Ja? Oké. Dat was even tussendoor. We zaten aan de derde dag, de dag waarop dat Johannes de Doper wijst, die 2 discipelen wijst op de Heer Jezus als het Lam van God. Zij gaan hem achterna en blijven die dag bij hem. Ja, kijk maar eens goed. Zij kwamen dan, vers 40, en zagen waar hij verbleef, en zij verbleven die dag bij hem. Einde van de derde dag. Er wordt gezegd, het was ongeveer het tiende uur. Vers 41. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze wordt eerst zijn eigen broer Simon en zei tot hem, we hebben de Messias gevonden. Dat is niet de derde dag. We hebben gezien dat de discipelen daar gebleven zijn, die twee. Maar die gebeurtenis die hier plaatsvindt, Andreas, is al de vierde dag. Ja? De dag die erop volgt. Kan niet anders. Aangezien dat hij duidelijk zegt dat de dag al ten einde kwam. En dat ze daar gebleven zijn. Dat is de vierde dag. Andreas stelt zijn broer Petrus voor aan de Heer Jezus. Dat loopt tot en met vers 43. Dan hebben we dag 5. Dat is de ontmoeting met Filippus, vers 44. De volgende dag, is dag 5, ben je mee? Dag 5, de volgende dag, zien we dat uiteindelijk Filippus en Nathanael, beiden de Heer Jezus, gaan navolgen. Dat loopt tot en met vers 51. Ja? Er wordt dan niet meer gesproken over een volgende dag. Dat zou dan de zesde dag moeten zijn. Dat wordt niet vermeld. Dan gaan we ineens naar 2 vers 1. En daar vinden we en op de derde dag. Als het dus zo is dat die derde dag van die bruiloft in Cana gelinkt is met 3 dagen terug. Dus dan zou die deze dag eigenlijk de zevende dag moeten zijn. Dan is die zevende dag verbonden met de vijfde dag. De dag waarop dat Nathanael de Heer ontmoet. Ja? Kan je volgen? Wat kan je niet volgen, Luc? Wat klopt er niet? Dag 1. Johannes getuigt aan de delegatie. Dag 2. Johannes kondigt Jezus aan als het lam. Ja? Heeft getuigenis. Dat is dag 2. Dag 3. Johannes wijst 2 van zijn discipelen op Jezus. Zie het lam van God. Ze gaan hem achterna. Dag 4. Andreas stelt zijn broer Petrus aan Jezus voor. Dag 5. Filippus en Nathanael gaan Jezus volgen. Dag 6 wordt niet vermeld. Dan komen we bij dag 7. Dat is de dag van bruiloft in Cana. Die hier vermeld wordt als en op de derde dag. Die derde dag is de dag die gerekend is vanaf dag nummer 5, waarop dat Nathanael bij de Heer gekomen is. Dag nummer 5, dag nummer 6, dag nummer 7. En dan kom je aan een cyclus van een week, waarvan dat die bruiloft op die zevende dag de climax is. Nu, waarom die dagen? We hebben al duidelijk gezien in Johannes hoofdstuk 1, vers 1, dat Johannes het gebeuren van het komen van het woord van God, die de schepper is, in deze wereld, die mens wordt, verbindt met Genesis 1, vers 1. Met het scheppingsgebeuren. We hebben toen gezegd tegen elkaar, dat de komst van de vleesgeworden zoon van God, het vleesgeworden woord van God, dat die komst minimum even belangrijk is en zo opzienbarend als het ganse scheppingsgebeuren in het begin. Dat hebben we toen duidelijk gezegd. Dus vandaar zagen we direct al dat er al een directe verbintenis was tussen het scheppingsgebeuren en de komst van Jezus Christus. Waarom dat verband? Omdat Johannes duidelijk liet zien in de inleiding dat dat woord dat van eeuwigheid bij God was, die ook God is, de schepper is door wie dat alles tot stand gekomen is. Weet je nog? Johannes 1, vers 3. Alle dingen zijn door hem geworden. En zonder hem is niet één ding geworden dat geworden is. Ja? Dus vandaar dat ook niet zo ver gezocht is om te zien dat Johannes spreekt over dagen. Een reeks van dagen die samen zeven dagen vormen. De zevende dag, wat gebeurde er op de zevende dag? Rustdag. De Sabbat. En wat zien we hier dat er gebeurt op de zevende dag? de bruiloft in Cana. Nu, als je weet dat die zevende dag, hier in het Johannesevangelie, de Sabbatdag, het uitvoerigst besproken wordt. Van alle evangeliën. En dat die zevende dag, we hebben dat gezien op de mannenochtend, als je nou goed herinnert, twee mannenochtenden terug, heb ik getoond in Hebreeën hoofdstuk 4, dat uiteindelijk de schrijver van de Hebreeënbrief laat zien, dat die Sabbat, rust, die zevende dag waarvan de God rustte op de, na de schepping, dat die zevende dag uiteindelijk niet vervuild is in de Sabbatsrust die God beloofd had aan zijn volk. Want opnieuw gaf God de belofte, hebben we gezien, aan David, die sprak van een toekomende rust. Herinner je dat nog? In Hebreeën hoofdstuk 4. En die Sabbatsrust, die Sabbat, die rust die nog altijd, zeg maar, klaar ligt om te genieten voor het volk van God, is uiteindelijk, wanneer het koninkrijk van God in vervulling gaat, en daaraan verbonden de eeuwigheidstoest. En zoals je wellicht wel weet, dan gaan we zien vanavond, wordt in het Oude Testament de vervulling van Gods belofte, het koninkrijk in zijn volle glorie, wanneer die nieuwe dag komt, wordt dat heel vaak vergeleken, die geest doet dat ook, met een feest. Een bruiloftsfeest. Een grote, geweldige maaltijd, waar er overvloedig wijn, de wijn vloeit daar heel rijkelijk. Het voedsel is daar overmatig aanwezig. Er is daar vreugde. Er wordt dat feest gevierd. Er is plezier. Dus is de gedachte tussen de zevende dag van de eerste scheppingsweek, waarin dat God al heel duidelijk liet zien dat hij de mens geschapen had van meet af aan om in die rust te delen, van de eerste dag na zijn schepping voor de mens was Sabbatdag. En daar liet God al zien dat God het toebedacht aan die mens in beginsel om te delen in de rust van God en te genieten van alles wat God geschapen had. Want God zag dat alles goed was en rustte op de zevende dag van zijn werken. Dus het was Gods oorspronkelijke bedoeling om de mens te laten meegenieten in die rust, in die volle zegen. En dan zien we dat die volle zegen uiteindelijk voor de mens zal genoten worden. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, toekomst, wanneer de Jezus terugkomt en alles zal vernieuwen. Het is het jaar Frederik en eraan verbonden, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Ik maak daar niet zo heel veel onderscheid tussen, dat is niet zo belangrijk voor ons. Het is belangrijk om te zien dat een nieuwe periode, een nieuwe tijd aanbreekt. En daar wil de Heer Jezus door dit teken op die bruiloft iets van laten zien. Dat is heel belangrijk om dat vast te houden. Dus de link tussen die zevende dag, de scheppingsdag, en die dag die we hier vinden, die aan het eind is van een week, die ingebed ligt in die eerste, in dat eerste gedeelte, tot en met 2 vers 1, is niet zo heel ver af, maar is heel dichtbij. Is dat een heel klein beetje duidelijk? Ik ga er nog proberen meer te verduidelijken. Nu, dat is dat erin ligt, dat is nu niet zo super belangrijk, maar het is wel mooi om te zien. Want uiteindelijk, en dat moeten we leren, apostel Johannes, evenals de andere apostelen, hebben een evangelie niet geschreven om één keer te lezen. Er zijn heel wat dingen, en dat gaan we straks ook zien, er zijn heel wat dingen door heel het evangelie, als je het de eerste maal leest, kun je het niet verstaan. Het is pas wanneer je het meerdere keren leest, en herinnert wat er verder in het evangelie aan bod komt, dat je dan teruggrijpt en zegt van, ah ja, daarom zegt hij dat hier. Straks gaan we bij zo'n uitdrukking terechtkomen. Dus het evangelie is opgebouwd om meerdere malen te lezen. En de eerste keer dat je het leest, ga je oog niet vallen op die dagen. Maar nu zeggen, maar de tweede zijn altijd weer vandaag. En waarom juist hier tot daar? En dan spreek je nooit meer vandaag. Hij heeft er een bedoeling mee.
Had je dan ook een bedoeling mee, of dat diezelfde dag feiten leeg blijft?
Daar is er niet direct een aanwijzing voor wat er mee kan bedoeld worden. En dan moeten we ook niet tot in het oneindige naar zoeken. Het is gewoon de gedachte die er ligt van een scheppingsweek. Of een week, beter gezegd, die verwijst naar de scheppingsweek. Want met de komst van de Heer Jezus breekt er een hele nieuwe tijd aan. Een hele nieuwe tijd. En die hele nieuwe tijd, daarvan gaan we ook vanavond een stuk stilstaan. Want ik wil nog iets leren aan jullie. We hebben de vorige keer al gezien dat er bepaalde stijlfiguren zijn in het taalgebruik van de apostelen en het schrijven van hun brieven. En vandaag gaan we er ook weer eentje zien. Als je kijkt, in 2 vers 1, misschien moet ik dat wel eerst aantonen nog. In 2 vers 1 staat er, en op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. Als je dan verder leest, kijk maar eens door, in hoofdstuk 4, zie je dat in Johannes 4 vers 43 de Heer Jezus opnieuw naar Galilea gaat. Hij is dan in Samaria geweest en hij heeft daar de Samaritaanse vrouw ontmoet bij de waterput in hoofdstuk 4 en hij gaat opnieuw naar Galilea. En dan staat er in vers 46 en dat geeft ons al een, dat moet ons al een beetje doen nadenken. En hij kwam dan opnieuw in Cana, in Galilea, waar hij het water tot wijn had gemaakt. Dus hij refereert heel duidelijk naar zijn eerste teken. En dan zegt hij verder aan het eind van dit gedeelte, vers 54, dit tweede teken nu heeft Jezus weer gedaan toen hij uit Judea in Galilea was gekomen. Dus met andere woorden, hij maakt duidelijk dat er tussen 2 vers 1 in Galilea een hele periode ligt dat hij dan afsluit, duidelijk afsluit. Eerst zegt hij van de Heer komt in Cana, hij heeft daar het eerste teken gedaan, dan vertelt hij die volgende gebeurtenis, het tweede teken dat hij doet, en dat vermaalt hij nog een keer specifiek in vers 54, dat de Heer Jezus daar dit tweede teken heeft gedaan. En daarmee wil hij een periode insluiten. We noemen dat een insluiting of inclusio wordt het ook genoemd, maar noem het maar een insluiting. Waarmee dat een schrijver een gedeelte op dezelfde wijze begint als dat hij het eindigt. Om daarmee één blok, één geheel aan te geven. Nu dat er opgesloten ligt in dat blok, dan gaan we straks, herinner mij eraan, straks opnieuw verder op ingaan, want het heeft alles te maken hier met het teken dat duidelijk zichtbaar wordt hier op die bruiloft in Cana. Want er komt nieuwe wijn. Een nieuwe wijn die de aanduiding is van iets helemaal nieuws. Dat vind je ook in andere evangelie, dat de Heer zegt, nieuwe wijn moet in nieuwe zakken gedaan worden. Nieuwe wijn, een hele nieuwe tijd, breekt er aan. Maar laten we al beginnen bij het begin. We vinden dat er dus een bruiloft is in Cana. En duidelijk vermeldt Johannes ook dat de moeder van Jezus daar aanwezig is. Waarom doet hij dat? Om duidelijk aan te geven dat de moeder van Jezus wel degelijk een rol speelt in dit gedeelte. En Jezus is evenzeer op die bruiloft uitgenodigd met zijn discipelen. Van wie dat die bruiloft is, is niet belangrijk. Naar alle waarschijnlijkheid zal het iemand geweest zijn die nauw verwant is, of heel goed bevriend is, met de moeder van Jezus. Of misschien zelfs kennis ook tegelijkertijd van Nathanael. Maar zeker met de moeder van Jezus. Om de heel eenvoudige reden dat ze daar een rol speelt in die bruiloft die niet zomaar weggelegd is voor de eerste de beste aanwezige. Zij kent het gebeuren wat er zich daar afspeelt van heel dicht. Want nog voor, wat is het probleem hier, er zal een gebrek zijn aan wijn. En nog voor het gebrek openbaar en publiek wordt, is hij al op de hoogte. Als je gewoon een gast bent die aan tafel zit, heb je daar geen weet van. Je moet al betrokken zijn bij de inrichting van dat feest. Of toch heel
moet in contact staan met de mensen die het organiseren. In dit geval, het trouwfeest werd altijd georganiseerd en ten koste van de bruidegom. Ja? En hier was er een ceremoniemeester, inderdaad. Dat betekent dat het een groot feest was. Er zijn nog meer tekenen die erop wijzen. Maar hou vast dat Maria een belangrijke rol speelt in wat er hier gebeurt, omdat zij op de hoogte is van een gebrek. De wijn zal opzingen. En dat is wel een grote tragedie op zo'n huwelijksfeest, want zo'n bruiloft duurde al snel gemakkelijk 7 dagen. Soms zelfs 14 dagen. Dus je moest al een serieuze voorraad wijn hebben om uw gasten, zeg maar, te voorzien in alles, want er werd op zo'n feest altijd veel wijn gedronken. Ze dronken geen wijn zoals wij die drinken. Wijn heeft gemakkelijk bij ons 12-14% alcohol, bij hen niet. Wijn had maar een percentage van een pilsje van bij ons. 4 graden, tussen de 3 en de 5 graden. Dus wijn zoals dat wijn die kennen, dronken ze niet. Werd afgelengd, 3 delen water, een deel wijn. Ja, afgelengd. Waarom? Omdat ze dan veel meer konden drinken natuurlijk. Geen bier. Ze hadden wel verschillende vormen van wijn. Ja, ze hadden ook cider, een soort ciderwijn die ze maakten. Ze hadden ook wijn die ze aanmaakten met kruiden om de smaak te veranderen en ook om de geestelijke invloed te versterken. Dat er nog meer onder invloed kwam. Maar op een bruiloft was het meestal de gewone wijn. Nu, dat was allemaal ten koste van de bruidegom, maar als je feest, het is niet bij ons dat een feest begint in grootheid en dan stel ik eens aan opbouwt na het eind van de avond. Nee, bij hen gaat dat feest in stijgende lijn. Maar als je naar het climax van je feest geen wijn niet meer hebt, is dat wel een tragedie. Dus dat feest dreigt hier serieus en mineur te eindigen. Dat is het hele verhaal hier. En omdat Maria de mensen kent die dat feest organiseren, misschien zijn zelfs verwanten, ziet zij die tragedie ook aankomen. Want dat is een geweldige schande. Ja, in onze cultuur, ja, maar je kan dat niet vergelijken. Bij hen is het een schaamtecultuur en zoiets is verschrikkelijk. Dat is om dood te vallen, moest je dat tegenkomen. Een huwelijk, een feest, een bruiloft, is het feest in een dorp, is het feest in een gezin. En als zo'n feest, dat is het feest van uw leven, en zo'n mineur moet eindigen, dat zou verschrikkelijk zijn. Dus, en daarom komt zij de moeder van Jezus naar Jezus toe, en zegt ze tegen haar zoon, ze hebben geen wijn. Nu, waarom gaat ze direct naar Jezus? Niet omdat ze van hem een wonder of een teken verwacht. Dat is helemaal het punt niet. Waarom komt ze naar Jezus? We zien dat Jozef al lang al niet meer vermeld wordt hier. Het laatste teken van leven dat we zien van Jozef, als we de 4 evangeliën samen bundelen, is wanneer hij Jezus als 12-jarige naar de tempel gaat met zijn ouders. En vanaf dan weten we niks meer. Vanaf dan zien we dat Jezus ook genoemd wordt in de evangelie de zoon van Maria. En niet de zoon van Jozef. Waarom? Omdat de traditie leert dat Jozef al heel vroeg gestorven is. Als Jozef heel vroeg gestorven is, wie is er dan de verantwoordelijke man in het gezin? De oudste zoon. Wie is die oudste zoon? Jezus. Dus met andere woorden, Maria verliet zich in alles op Jezus. Dat was heel normaal als de oudste zoon. Dus, als zij ziet dat voor die verwanten, of die mensen dat ze zo goed kent, het feest op een tragedie gaat uitlopen, bij wie gaat ze hulp zoeken? Bij Jezus. Wat als ze dat verwachten? Dat is allemaal niet belangrijk, maar ze komen bij Jezus terecht om hulp. En dan geeft Jezus een heel opmerkelijk antwoord. Hij zegt, wat heb ik met u te doen, vrouw? Mijn uur is nog niet gekomen. En dat klinkt voor ons heel scherp, En inderdaad, er zit ook iets in van een terechtwijzing. Want wat dat de Heer Jezus zegt, moeten we vooral in verbinding zien met die laatste woorden. Mijn uur is nog niet gekomen. Misschien kort eerst iets over die uitdrukking, opdat we dan beter begrijpen waarom dat de Heer Jezus zo antwoordt. Als hij zegt, als hij het tekort aan wijn dat er is, dat door zijn moeder, zeg maar, bij hem gebracht wordt, zo ontdekt hij, zo weet hij het ook, aanleiding heeft om dat te zeggen, mijn uur is nog niet gekomen, dan heeft dat een bijzondere betekenis. Nu, als je het Johannes-evangelie leest en verder leest, ga je die uitdrukking meerdere malen tegenkomen. Kijk maar eens in hoofdstuk 7. Johannes hoofdstuk 7. Vers 30. Zij trachten hem dan te grijpen en niemand sloeg de hand aan hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. 8 vers 20. Gewoon verder bladeren. 8 vers 20. Deze woorden sprak hij bij de schatkist, terwijl hij leerde in de tempel. En niemand greep hem, omdat zijn uur nog niet was gekomen. In hoofdstuk 12. Vers 23, als die Grieken naar de Jezus zoeken, is Filippus die dat zegt tegen Andreas. Andreas en Filippus komen naar Jezus en zeggen dat die Griekse mensen hem zoeken. En dan zegt hij in vers 23, maar Jezus antwoordde hen en zei, het uur is gekomen dat de Zoon des mensen wordt verheerlijkt. En kijk maar verder, 13 vers 1, hoofdstuk 13 vers 1. Voor het feest van het Paasgaan nu heeft Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was, en zo verder. Dus opnieuw vinden we dezelfde vermelding hier. En dan in 17 vers 1. Dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen op naar zijn hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijkt. Het is met andere woorden, als je die uitdrukking verder volgt, dan zie je dat dat uur wat de Heer Jezus over spreekt, het uur is van zijn als de Heer Jezus zegt tegen zijn vader, Vader, het uur is gekomen, in hoofdstuk 17. Welk uur bedoelt hij dan? Amen. Zijn kruisdood. Zijn kruisdood, en eraan verbonden natuurlijk dan zijn opstanding en zijn verheerlijking, maar vooral zijn kruisdood. Nee. Maar zie je die uitdrukking? En dat is nu zoiets. Als je dat de eerste keer hier leest, in Johannes hoofdstuk 2, als de Heer antwoord heeft, maar nu is dat niet gekomen, dan kan je nooit niet weten wat de Heer daarmee bedoelt. Dus dat je de eerste keer leest. Maar als je verder begint te lezen, dan zie je dat die uitdrukking keer op keer terugkomt. En dat Johannes dat duidelijk een bedoeling mee heeft. En dan zie je dat er daar een wending in zit. Vanaf hoofdstuk 12, tot aan hoofdstuk 12 zien we dat iedere keer de uitdrukking is, zijn uur is nog niet gekomen, zijn uur was nog niet gekomen, zijn uur was nog niet gekomen. En dan vanaf hoofdstuk 12, zijn daar die Grieken die de Jezus willen zien. En vanaf dat moment, hoofdstuk 12, zegt hij, het uur is gekomen. En dan, de volgende keer dat iedere keer terugkomt, spreekt hij dat dat uur aangebroken is. Waarom dat zo is, gaan we dan verder nog zien. Maar het uur waar de Heer Jezus over spreekt, is het uur van zijn sterven. Zijn sterven, en daaraan verbonden is een opstanding en verheerlijking. Dus als je dat nu weet, en je gaat terug, dan zie je dat de vraag van Maria, de wijn is op, en de uitnodiging in feite van, doe er iets aan, dat de Heer Jezus daarop antwoordt, maar mijn uur is nog niet gekomen. Dan zie je dat de Heer Jezus, wat dat hij antwoordt naar zijn moeder, veel verder reikt dan de vraag van Maria. En dat ga je keer op keer zien in het Johannes-evangelie. Dat de antwoorden die de Heer Jezus heeft, veel verder reiken dan wat de vraagsteller aan de Heer Jezus vraagt, of wat aan mensen van hem verlangen. Als je dat verder bekijkt, kijk maar eens bijvoorbeeld in Johannes hoofdstuk 3, om je dat een keer te tonen dat dat werkelijk ook zo is. In Johannes hoofdstuk 3 zie je dat Nicodemus bij de Heer Jezus komt. En hij heeft samen met anderen die tekenen gezien en ze zeggen, we weten dat u van God bent gekomen als leraar in vers 2. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet en zij God met hem is. En dan wat begint de Heer Jezus dan in vers 3? Ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Was Nicodemus gekomen om dat te horen? Nee. Maar dat de Heer Jezus opwijst, reikt veel verder dan Nicodemus ooit heeft aangedacht. Als je kijkt in hoofdstuk 4, hoofdstuk 4 vers 15 bijvoorbeeld. Of weet, laten we zeggen vers 14, vanaf vers 14. Vindt u dat de Heer Jezus die vrouw aan die put erop wijst dat hij water heeft dat hij kan geven, dat zal worden een bron van water dat springt tot een eeuwig leven. Maar dat deze vrouw vroeg, ben je groter dan Jacob, in vers 12, zie je dat de Heer Jezus direct een antwoord heeft dat veel verder reikt, of dat die vrouw zich maar ooit kon voorstellen. En zo, als je verder gaat, ik ga nu niet heel treintje aflopen, maar als je verder gaat, dan ga je iedere keer zien dat de antwoorden die de Heer Jezus heeft, of de dingen dat hij doet, ik denk bijvoorbeeld aan, ook aan die verlamde, die ligt in de galerij, die verlamde, weet je wel, die ligt bij die water van bad van Siloam. En dat bad wordt in beroering gebracht door een engel, maar de mens kan er niet in, hij is verlamd en heeft hulp nodig. En wat vraagt de Heer Jezus aan hem? Wil hij genezen worden? Met andere woorden, hij was al heel gelukkig geweest, moest de Heer Jezus bij hem blijven, om in dat water te leggen. Hij zegt, wil hij genezen worden? En zie je dat die man, dat de Heer Jezus doet, naar die man, dat hij veel meer dan hij ooit verlangt. En dat de woorden die de Heer Jezus spreekt, vooral in het Johannes-evangelie, veel verder reiken dan wat de mensen eigenlijk op het oog hebben als ze bij de Heer Jezus komen. Zo ook met zijn moeder. Zij komt gewoon maar vragen dat hij iets zal doen. Of dat hij kon helpen. Want er was een groot probleem. Een wijntekort. Maar hij verwijst direct naar zijn dood dat hij zal sterven. En dat betekent dat de Heer Jezus in die bruiloft die daar gaande is iets helemaal anders ziet dan wat zijn eigen moeder ziet. En al de mensen die daar aanwezig zijn. Hij ziet in die bruiloft, in dat gebeuren, iets helemaal anders, dat veel verder reikt. Wat ging je zeggen, Mario?
Eigenlijk, die landing hier in het Johannes-evangelie, dat de Jezus eigenlijk een teken al het geval heeft, dit er daartoe wijst, dat Maria eigenlijk wil, zo voelt, de Jezus, om dat te voorzien, te melden, het is toch omdat Maria, weet dat hij ook op de engel Gabriel spreekt dat Maria en ze al die woorden bewaart in haar hart, zodat hij alleen zei dat ze de Maria van eigenlijk de stok zet met de Heer Jezus om. Nee, die zie je toch wel niet zeuren, maar eigenlijk zie je het handelen van God.
Dat was tot op dat moment nog altijd niet openbaar. Maar de Heer Jezus openbaart hem nog niet, ook niet zo. Dus als een beroep op hem doet, is het zeker niet op een of andere manier verwacht dat hij gaat een wonder of een mirakel doen. Dat gaat veel te ver, daar mogen we nooit niet aan denken. Zij wendt haar tot haar oudste zoon. Waarom? Omdat hij al altijd daartoe verlaat is. Want zij is weduwe. Zij is weduwe. En als... De oudste zoon is degene die dan de man des huizes is. En zij wendt zich met haar probleem tot hem. Want wie zorgt er voor het inkomen?
Hij?
Dus ja, we moeten dat gewoon in de normale context zien.
Het valt echt de familie geweest van
Marie. Zeker een nauwe verwante, want anders ga je niet. Zij voelden zich ook mede verantwoordelijk en wou iets doen om te helpen, dat is heel duidelijk. Maar geen wonder, dat ze niet verwacht. Maar ze wist wel, en zo kende ze Jezus wel, hij moet natuurlijk wel de perfecte zoon geweest zijn ook. Ze wist van, hij zal iets doen. Hij zal wel iets doen. Ja. Waarom zo'n... kijk, en dat is nu net wat ook Maria moet leren. De periode, uiteindelijk, de periode dat de Heer Jezus als de oudste zoon, zeg maar, moest zorgen voor alles, en dat Maria als zijn moeder in dat opzicht aanspraak kon maken op hem, die periode komt ten einde. Want de Heer Jezus gaat zijn bediening beginnen. En in die bediening is geen familiebediening. Die bediening, in die bediening moet de Heer Jezus maar aan één iemand gehoorzamen. En dat is aan zijn vader. En niemand heeft in die bediening een zekere aanspraak op Jezus. Op Maria niet. Want voor die bediening moet die familieband afstand van genomen worden. Want iedereen, ook zijn eigen moeder, zijn eigen broers, moeten in een heel ander verband, in een andere relatie met hem komen te staan. Geen familieverband niet meer, maar in een band van, in een relatie van geloof. Ook voor Maria. Dus die familieband moet wijken voor een hele andere band. Een band die voor iedereen van levensnoodzakelijk belang is voor hun behoudenis. Begrijp je?
Ja.
Wat u zegt, vrouw, is dat niet een onbeleefde reactie of een ongepaste reactie? Voor ons klinkt dat misschien zo, maar in de oorspronkelijke context is dat niet. Trouwens, Maria is er ook helemaal niet door gechoqueerd door de antwoord dat ze krijgt. Ze is toch niet gechoqueerd? Is haar verwachting minder geworden? Nee, integendeel. Ze is vol vertrouwen. Wat Jezus ook heeft gezegd, is ze toch vol vertrouwen dat hij iets gaat doen. Zie je dat? En dat moet je vasthouden. Dus ze is zeker niet gechoqueerd. Zeg maar, Marion.
Ja, maar je ziet er eigenlijk ook al een... Zullen dat ze niet gechoqueerd is in volgende vers. En zijn moeder zeide tot de dienstknechten: wat hij u ook zegt, doe dat.
Voilà, dus de verwachting blijft. Ja. Dat is wat ik kom te zeggen. De verwachting blijft. Dus ze is zeker niet gechoqueerd. Maar wat bedoelt de Heer Jezus uiteindelijk met zijn, als hij reageert van wat heb ik met u te doen, vrouw? Ze komt met dat probleem van die wijn bij Jezus. En Jezus zegt uiteindelijk, maar wat heb ik daarmee te maken? Wat heb ik daarmee te maken dat ze hier zonder wijn zitten? Waarom vraag je dat aan mij? Dat is niet ons probleem, dat is niet mijn probleem, dat is het probleem van de bruidegom. Dat is niet mijn probleem. Dat is het eerste reactie dat hij heeft. Dat is toch ons probleem niet, dat is toch mijn probleem niet. Wat heb ik daarmee te maken met dat er hier nu wijn tekort is?
Wat toch was het probleem, ja.
Hij maakt enerzijds duidelijk van, Maria kan in dat opzicht geen beslag meer op hem leggen. De Heer Jezus weet wat hij gaat doen. Maar wat dat hij gaat doen, heeft niks te maken met wat dan Maria van hem verlangt, maar wat dat iemand anders verlangt te laten zien. En dat is hetgeen dat moet duidelijk worden. Begrijp je? Maria staat niet meer in een relatie van een moeder die iets van haar zoon kan verlangen. Die relatie stopt wanneer dat de Heer Jezus volledig in zijn bediening gaat. Want we zitten hier nog in een overgangsfase. Dat is eigenlijk, het stukje dat je hebt is uniek. In vergelijking met alle evangelieën. Waarom kan ik dat zo zeggen? Kijk maar eens in vers 11 en vers 12. Dit deed Jezus als begin van zijn tekenen in Cana in Galilea en openbaarde zijn heerlijkheid en zijn discipelen geloofden hem. Daarna daalde hij af naar Capernaum. Hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen. En zij bleven daar niet vele dagen. Dus tot op dit moment heeft Jezus, zoals dat we weten, 5 discipelen. En hij is nog altijd met zijn moeder en zijn broers samen. Nog altijd. Dus de Heer Jezus is nog niet definitief van huis vertrokken, zeg maar bij manier van spreken. Los van zijn moeder en van zijn broers. Nee, hij is nog niet op weg met zijn discipelen alleen. Hij is hier, als het eerste teken gebeurt, nog in die overgangsfase tussen het openbaar worden bij Johannes de Doper en dat hij straks volledig zelf zijn bediening alleen gaat beginnen. Dus zitten we hier eigenlijk in een unieke situatie. Want vanaf het moment dat de Heer Jezus in zijn volledige bediening stapt, ja, wat weten we? Zijn broers geloven niet in hem. En zij volgen hem ook niet. En zijn moeder in eerste instantie volgt hem ook niet. Het is pas later dat het duidelijk wordt. Dus we zitten hier in een overgangsfase. Waarin dat je duidelijk ziet dat Maria, en ze wordt hier ook niet genoemd met name, ze wordt hier genoemd de moeder van Jezus, maar niet Maria, omdat Johannes ook geen verwarring wil stichten met de andere Maria's die nog aan bod gaan komen, maar omdat zij ook moet leren, evenals al de rest, dat haar verhouding tot de Heer Jezus moet anders worden. Dat moeder zijn moet wijken opdat Maria ook zo een discipel worden. Dat is een heel andere relatie. Dus dat is het punt. Nu het feit, is dat een beetje duidelijk? Want dat is wel belangrijk om dat te zien.
Gewoon dat dan ook wel 5 discipelen aanwezig. Dat was alles vervolging dat de Heer had. Dus maar 5 discipelen.
Tot op dat moment dat Johannes ons ook vertelt, zijn er op dat moment maar 5 apostelen. 5 discipelen. Allee, apostelen zijn het nog niet. Discipelen. Ja. Meer niet. Zijn de, waarschijnlijk Johannes hebben we gezien. En zijn broer, Andreas. Ja. Wie hebben we nog? Nathanael, Filippus en Petrus. 5. Ja?
Vanaf vers 13, vanaf vers 13 gelezen, kun je zien dat de Heer Jezus toch al een stap verder is. In de zin dat hij daar toch opstandig komt tegenover de verhogers in de tempel.
Wel, je mag dan eigenlijk zeggen, van een moment, vanaf dan begint zijn dienst in het openbaar. Ja. Vanaf die tempelreiniging. Want, nu dat je dat zegt Mario, laat ons wel duidelijk zijn, dat eerste teken hier in Cana is wel geen publiekelijk teken. Maar wie heeft er weet van uiteindelijk? De bruidegom? De feestgangers? Alleen maar de dienstknechten hebben er weet van? En de discipelen? Maar niemand anders. Het is een teken die half verborgen is en die alleen maar eigenlijk openbaar is voor de discipelen.
En de moeder en de broers ook.
En misschien dat zelfs nog niet zeker, maar zeker de discipelen. Want zij worden wel apart vermeld dat zij in hem geloven. Zie je? Dus dat is behoorlijk verborgen gebleven. Maar waar moet de Heer Jezus dan aan denken als hij die nood, dat gebrek aan wijn, direct verbindt met zijn kruisdood? Wat is de link dan hier in feite? Heb je daar een idee van? Ik heb het eigenlijk al voor een stuk aangegeven. Hoe komt de Heer Jezus erbij om op die bruiloft, waar er plotseling een gebrek is aan wijn, om dat gebrek aan wijn op die bruiloft direct te verbinden in zijn antwoord met zijn kruisdood?
Omdat het bij de feest niet meer is, want de Heer is in zwag. Er is geen reden meer tot feest hier. Er is geen reden meer. Nu is het moment op de vastigheid, zoals de Heer ook aangeeft. Achter als hij weg is.
Ja, maar je spreekt niet dat hij... Is dat niet begonnen aan... De dienst moet nog allemaal staan nog aan het begin. En de Heer Jezus zegt dat wij staan direct naar die kruisdood. En het is die dat gebrek aan wijn die uiteindelijk die link legt. Nu, je moet een beetje de profeten kennen van het Oude Testament om te begrijpen wat er hier bedoeld wordt. Want zoals ik al aangaf in de inleiding, profeten van het Oude Testament, als zij prediken en als zij verkondigen over de toekomstige dag, wanneer zijn die grote profeten begonnen, in de periode dat het volk uiteindelijk gefaald had, in ballingschap, is alle hoop, ze zijn uit het beloofde land weggestuurd, net zoals Adam en Eva eertijds uit de Hof van Eden zijn weggestuurd, nadat ze God de rug hebben toegekeerd, wordt het volk ook in ballingschap weggestuurd uit het beloofde land, nadat ze God ontrouw zijn geworden door hun afgoden te dienen. En dan roept God profeten, en die profeten geven aan dat dit niet het einde is van Gods volk. Dat er dagen zullen komen dat God zich de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob en zijn verbond zal herinneren en tot zijn volk zal terugkomen. Dat hij dat volk samen zal verhaderen en opnieuw zal bevrijden en opnieuw zal uitleiden, net zoals hij ze eertijd uitleidde in Egypte door de Exodus, zal hij ze opnieuw uitleiden uit die gevangenschap, uit die ballingschap, terugbrengen in een land en zal hij daar zichzelf aan hen openbaren op een uitnemende manier. Zal die relatie tussen God en zijn volk zo intens en zo bijzonder zijn dat alle volkeren van de ganse wereld getrokken zullen worden naar de Heere God. Dat is het beeld, grosso modo geschetst, dat je vindt in de profeten. Misschien is het wel goed om enkele aanhalingen te doen, dat je dan een keer voor jezelf ook kan zien. Eén tekst in Jesaja, heb ik al verschillende keren hier aangehaald, wijst op een heel groot feest die zal aangericht worden wanneer de Heere zijn volk heeft bevrijd. Jesaja hoofdstuk 25. Vers 6. Jesaja 25, vers 6. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten. Een feestmaal van belegen wijnen. Dat is wijn van de beste kwaliteit. He. Dat zijn wijnen die lang gelegen hebben en die gerijpt zijn. Houd dat goed in je achterhoofd, want straks krijgen we wel de beste wijn die er op tafel staat. Dus, en er wordt dus erop gewezen dat er een groot feestmaal zal aangericht worden voor alle volkeren. Iedereen zal deel krijgen aan dat feest. Kijk ook nog maar eens in Jeremia hoofdstuk 31. Ik noem er maar een paar. Nu een beetje selecteren, want er zijn er heel veel. Jeremia 31. Daar wordt eerst geduid op die verlossing, op die bevrijding, vers 11. Want de Heere maakt Jacob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij. Zo komen zij jubelend op de hoogte van Sion, Sion, wederom die berg, hier hoogte van Sion genoemd, en stromen toe naar het goede des Heeren. Naar koren, most en olie. Most is hier een ander woord voor wijn. Koren, most en olie. Naar schaperen en runderen, hun ziel zal zijn als een besproeide hof, ze zullen nooit meer versmachten. Zie je, wederom, zo'n heilsrijke belofte van overvloed, van feestvreugde, van gejubel, een overvloed aan wijn, op de dag dat God zijn volk verlost. De profeet Amos, dat is de volgende stage, dat we gaan doen. Amos 9. Amos 9, vanaf vers 11 voor het verband. bij hen een klein beetje verder. Ten dien dagen zal ik de vervallen hut van David weer oprichten. De vervallen hut, wat wordt daarmee bedoeld? Het koningschap van David is al de tijd van de ballingschap. Er is geen koning meer geweest in Israël. De laatste koning is gestorven in ballingschap. Vanaf dan is het koningshuis van David een vervallen hut. Maar die vervallen hut zal hersteld worden. Ten dien dagen zal ik die vervallen hut van David weer oprichten. Het koningshuis van David zal hersteld worden. Ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort overeind zetten. Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds. Opdat zij beërven de rest van Edom van al de volken over wie mijn naam is uitgeroepen, luidt het woord van de Heer die dit doet. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat de ploeger zich aansluit bij de maaier en de druiventreder bij hem die het zaad strooit. Dan zullen de bergen druipen van jonge wijn, zie wederom hetzelfde, en al de heuvelen daarvan overvloeien. Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël. Verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen. Wijnhaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken. Boomhaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan zal ik hen planten in hun grond. En ze zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die ik hun gegeven heb, zegt de Heer uw God. Zie je, opnieuw de belofte van herstel, opnieuw de belofte van overvloed. En hier, heel bijzonder, wordt dat in verbinding gebracht met het herstel van het koningschap aan het huis van David. Het huis van David zal hersteld worden. Nu, wij weten wat dat betekent. Wanneer is het huis vervallen, het van David hersteld? Amen. De komst van Jezus Christus. En de apostelen, beste vrienden, hebben dat heel duidelijk gezien. Dat wat dat hier geprofeteerd is, in vervulling is gegaan, toen dat Jezus Christus gekomen is, en na het kruisbad van Golgotha, wat er allemaal gebeurde. Want die tekst hier, Amos 9 vers 11, wordt rechtstreeks geciteerd in Handelingen hoofdstuk 15. Even terzijde wil ik dat tonen, omdat dat een heel belangrijk punt is. Handelingen 15. In Handelingen 15, weet je wel, heb je die eerste apostelenvergadering. De eerste apostelenvergadering. We zijn al een hele tijd ver. De evangelie is al gebracht onder de heidenen, onder de Grieken en zo meer. En er is een probleem gerezen. Nu dat er zoveel heidenen tot geloof komen, moeten ze nu Jood worden voordat ze kunnen behouden worden of niet? Moeten ze besneden worden? Moeten ze de wet van Mozes houden of niet? Wat moet er gebeuren? En daarom wordt die eerste apostelvergadering opgericht om nu te beslissen wat dan nu de houding zal zijn van die Joodse christenen ten aanzien van die christenen die uit de volkeren tot geloof komen. Moeten ze Jood worden voordat ze kunnen behouden worden of niet? En dan zie je dat Petrus zijn verhaal doet, hoe dat God heeft gewerkt door hem. En dan moet je zien wat dat Jacobus, een van de voornaamste van de leiders van de eerste kerk was, antwoord, vers 13, Johannes 15, vers 13. En nadat zij zwegen, antwoordde Jacobus en zijn mannen broeders, hoort naar mij, Simeon, of Petrus, heeft verhaald hoe God in het eerst erop heeft toegezien, uit de volken, een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat. Daarna zal ik terugkeren in de tent van David weer herbouwen, die vervallen is, en wat daarvan is omvergehaald, zal ik weer opbouwen, en ik zal weer oprichten, opdat de overige van de mensen de Heer zoeken. En alle volken, waarover mijn naam is uitgeroepen, zegt de Heer, die deze dingen doet, die van eeuwigheid af bekend zijn. Zie je dat? Hier wordt dat citaat uit Amos 9 rechtstreeks door Jacobus aangehaald om te tonen dat die vervullen had van vervullen tent van David hersteld wordt. Met andere woorden, dat het koningschap dat beloofd is aan David, dat het eeuwigheid zou duren in de Heer Jezus Christus en zijn belofte tot zijn vervulling komt. En dat die profetie over het herstel van Israël en de daaraan verbonden zegen hier in de kerk en met de kerk in vervulling is gegaan. Heel belangrijk om dat te zien. Ja? Waarom heb ik al die profetieën aangehaald? Om te tonen dat die tijd van herstel, die tijd dat God naar zijn volk zal omzien, een tijd is van feestvieren, van grote vreugde. En die overvloed aan wijn is daar een symbool van. Van de feestvieren, van die grote vreugde die er zal zijn. En daarom zie je als de Heer Jezus op die bruiloft door zijn moeder benaderd wordt en gezegd wordt, er is geen wijn meer, dat om die volle zegen te realiseren van dat grote bruiloftsmaal, dat grote banket dat straks zal gebouwd worden, dat grote feest waar dat alle volkeren zullen aan deelnemen, om dat te realiseren moet de Heer Jezus eerst dat zijn we. Dat zijn we. Voordat de Heer Jezus, als hij Jezus moet eerst naar het kruis van Golgotha, om dat grote werk te verwezenlijken. Anders kan die grote dag van dat feest niet aanbreken. Zie je dat? Maar hij zal nu al iets laten zien. En duidelijk laten zien dat hij wel de lang beloofde Messias is, door wie de al die beloftes van het Oude Testament, dat God door zijn profeten heeft gesproken, de dag van herstel, de dag van vernieuwing, de dag, de grote dag des Heren, dat die dag aanbreekt door hem en hem alleen. En hoe zal hij dat nu doen? Wel, door het veel bijzonders te laten zien. Inderdaad, merkt Mario terecht op, toch verwacht de moeder van Jezus iets van hem. Ondanks het feit dat ze misschien een beetje een raar antwoord krijgt, zie je toch dat ze een goede houding heeft. Ze gelooft en ze vertrouwt op haar zoon. En dan vermeldt Johannes dat daar op die bruiloft 6 stenen watervaten neergezet zijn voor een bijzonder gebruik. Het reinigingsgebruik van de Joden. Zoals dat je wel weet, ik ga daar niet verder op ingaan, heeft dat alles te maken. In het Marcus Evangelie zie dat hoofdstuk 7, je moet dat Matthäus een keer bekijken, dat er daarover een discussie ontstaat. Waarom dat de discipelen van de Heer hun handen niet wassen voordat ze eten. Dat is dat reinigingsgebruik dat erop gedoeld wordt. Ja? En die grote vaten, kan, die 6 vaten, is samen tussen de 500 en de 750 liter. Dat is bedoeld voor alle gasten hun handen te wassen, om schotels te reinigen en dergelijke meer, naar de gebruiken van de Joden. Dat is het punt hier. Nu, die vaten zijn niet leeg. Dat staat er ook niet. Nee. Die vaten zijn niet leeg. Maar de Heer Jezus, het eerste wat hij doet, is wel zeggen dat ze die vaten moeten vullen. Tot aan de rand. Bomvol. En heel dat systeem van reiniging, die vaten en die reiniging die daarbij hoort, dat is typisch een symbool van het Joodse geloof. Van het Judaïsme en de dagen van de Heer Jezus. Was dat iets dat verordend was? Dat je moest je handen wassen voordat je eet? Vind je dat ergens in het Oude Testament? Iets dat ingesteld was door God? Dat was iets wat ze zelf toegevoegd menen afgeleid te hebben dat dat moest gebeuren. Dus die 6 reinigingsvaten staan symbool eigenlijk voor het Judaïsme, de beleving van de godsdienst en de dagen van de Heer Jezus. En hij laat die vaten vullen tot boven, bomvol.
En loopt het niet in de deur dan?
Ze zien hoe leeg dat ze waren. We weten niet hoe leeg dat ze waren. We moeten niet afleiden dat die vaten helemaal leeg waren. Hij zegt gewoon, vul ze tot boven.
Dus dat ze naar de waterput komt.
Ja. En hier doet dat ze bomvol waren. En daarmee heeft de Heer Jezus al iets aan. Van de oude reinigingsgebruik, dat is definitief passé. Hij vult de kruiken tot boven met water, van de rand voor allemaal. Dat is gepasseerd. En er komt iets helemaal nieuws. Want dan zegt hij gewoon, schep nu. En draag dan naar de ceremoniemeester. En ze doen dat. Ze scheppen dat water uit. Ze vullen die stenen kruiken. Waarom stenen kruiken?
Dat is een
Nee, omdat stenen kruiken niet zoals een krui in klei, kan vuiligheid opnemen. Maar een steen, iets dat uit steen gehouden is, pakt niks op. Dat kan niet verontreinigd worden. Want je reinigingswater mag toch niet verontreinigd worden. Daarom worden al stenen kruiken en geen gebakken geen aardewerk. Maar stenen kruiken. En dan moeten ze daaruit scheppen en dat brengen naar de ceremoniemeester. En de ceremoniemeester weet eigenlijk van niks nog. Maar één ding weet hij heel zeker, als hij dan die wijn proeft, dat dat de beste wijn is, die dan zeker geloof ik op dat feest op tafel is gekomen. En dan verwondert hij zich, want dat is compleet tegen alle gebruiken in. Want normaal zet je eerst de beste wijn. En dat de mensen een smaak het beste is, dan geef je de beste wijn. Later op het feest, als ze al een beetje meer gedronken hebben en meer gegeten hebben, en door de vele overvloed eigenlijk al een beetje de smaak niet meer zo scherp is, dan geef je de minder goede wijn. Dat wil niet zeggen dat ze moeten stomdronken zijn, niet omdat de mindere. Ik wil gewoon zeggen dat aan het begin van het feest, dat je begint met het beste wat hij hebt. Dus hetgeen dat de Jezus doet, de wijn die hij maakt, is de beste en van zeer hoge kwaliteit. Dat is hetgeen dat de ceremoniemeester zegt. Omgekeerd, tot we op dat moment, en normaal gezien, op een feest gebeurt. En daarin laat de Heer Jezus zien dat hij diegene is. Herinnert u, Jesaja 25, over die belegen wijnen, een grote feestmaal, overvloed aan spijzen, belegen de beste wijnen. Daarin laat de Heer Jezus zien dat door hem uiteindelijk die tijd van de belofte, van wat de profeten gesproken hebben, en vervulling zal gaan. Hij is degene die herstel en vernieuwing brengt, waardoor dat de beloftes van het Oude Testament zullen en vervulling gaan. De nieuwe wijn, het nieuwe leven, het geheel nieuwe dat aangekondigd is, wordt hier gesymboliseerd met het schenken van nieuwe wijn, de beste wijn. En waaruit dat die nieuwe wijn dan bestaat, dat wordt eigenlijk uitgelegd in dat gedeelte wat ik kwam zeggen, dat gevat ligt tussen 2 vers 1 en hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4 vers 54. Ik heb gezegd, daar heb je tussen 2 vers 1 en tussen 4 vers 54 heb je een insluiting, een inclusio, ja, waarin dat die nieuwe wijn, zeg maar, die de Heer Jezus belooft, dan nieuwe, volledig uiteen wordt gezet. Volledig wordt, zeg maar, verteld. Je vindt vanaf hoofdstuk 2 na die bruiloft in Cana, de tempelreiniging, en wat kondigt de Heer Jezus aan in die tempelreiniging aan het eind? Dat de oude tempel zal worden vervangen door de opgestane Heer. Oude tempel zal worden vervangen door de opgestane Heer. De Heer zegt, breek deze tempel af en ik zal hem na 3 dagen weer opbouwen. De tempel zal niet langer meer als stenen gebouw zijn, de aarde werkt met de goudwerk. Nee, de tempel is de Zoon van God zelf. Hij is de ontmoetingsplaats tussen God en mensen. Wat vinden we in hoofdstuk 3? In het gesprek met Nicodemus, een uiteenzetting van de noodzaak van wedergeboorte om deel te krijgen aan dat koninkrijk dat aanbreekt. Als je niet wedergeboren bent, zegt er eens, dan kan je dat koninkrijk nog niet eens zien. De noodzaak van wedergeboorte, dat is ook die nieuwe wijn. En dat vinden we voor in Johannes hoofdstuk 4, in dat gesprek met die Samaritaanse vrouw, dat wat deze vrouw hier komt doen, waterputten uit die bron van Jacob, zien we dat de Heer Jezus toont, dat het water dat uit die bron van Jacob komt, de stamvader van Israël, en het niets wegvalt bij het levende water dat de Heer Jezus zelf geeft. Ik heb juist gelezen, voordien, vers 14, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. De Heer Jezus is veel groter dan Jacob. En het water dat hij heeft, is levend water. Ja? En dan vinden we ook nog eens, in datzelfde hoofdstuk, een contrast in de aanbidding Samaritanen gingen aanbidden in Gerizim. Joden gingen gaan aanbidden in Jeruzalem. En de Jezus zegt, er breekt een hele nieuwe tijd aan. Niet meer in Gerizim zal er aanbidden worden. Niet meer in Jeruzalem. Maar aan aanbidding in geest en in waarheid. Want God is geest. Zie je de nieuwe wijn? Zie je het nieuwe heerlijke leven? Het levende water? Het leven van de wedergeboorte? Een hele nieuwe relatie waarin de mensen staan, dat ze niet meer naar een oude tempel moeten. Want de ontmoetingsplaats tussen God en mensen is een mens. God die mens geworden is, Jezus Christus. En door hem kunnen we God aanbidden in geest en in waarheid. Dat is de nieuwe wijn. Dat is datgene wat dat, zeg maar, in beeld, in die, en dat eerste teken in Cana is aangekondigd. Dat eerste teken van die zeven tekenen die zullen overdenken. En de zeven tekenen zijn, zeg maar, geselecteerd door Johannes, omdat veel bijzondere tekenen zijn. Water en wijn veranderen. 500 à 750 liter wijn maken uit water. Dat is van sublieme kwaliteit. Dat is wel een bijzonder teken. Dat is het eerste wat hij doet. Het tweede teken wat hij doet. Tempel oprichten in drie dagen. Voordat de oorspronkelijke tempel, die de schaduw is, gebouwd is in 46 jaar. Hij zal het toen in 3 dagen die tempel oprichten. Die ontmoetingsplaats tussen God en mensen. Dat is ook een heel bijzonder teken. Straks in hoofdstuk 4. De zoon van de hofdienaar die op sterven ligt. Wordt gewoon op afstand door Jezus genezen. Van naar huis zegt hij, je zoon is genezen. Die man komt om Jezus uit te nodigen en snel mee te gaan. Hij geneest hem gewoon van op afstand. In hoofdstuk 5. De genezing van de verlamde man. Dat was niet zomaar een verlamde man. Deze man was al 38 jaar verlamd. Het is geen gewoon teken. Vervolgens vinden we in hoofdstuk 6 een mensenmenigte die door de Heer Jezus gevoed wordt met een enkel maar 5 herstenbroodjes en 2 kleine visjes. En dan vinden we in hoofdstuk 9 de genezing van een blinde man. Deze man was niet zomaar blind, maar deze man was vanaf zijn geboorte blind. En dan vinden we in hoofdstuk 11, de climax, het laatste teken. Jezus wekt een dode op die al 4 dagen begraven ligt en die al in staat van ontbinding is. Want hij ruikt al. Hij begint al te ontbinden. Hij begint al te rotten. En Jezus wekt hem op uit de dood, maakt hem levend. Dat zijn de tekenen waar we in de komende weken met elkaar gaan overdenken. 7 bijzondere tekenen die iedere keer opnieuw iets laten zien van de heerlijkheid van het feit van de Heer. Hier vanavond hebben we gezien dat de Heer Jezus aan het begin staat van een dienst die zal leiden dat de grote belofte van het Oude Testament, de zegen, de nieuwe tijd, de nieuwe dag, helemaal aanbreekt door hem en door hem alleen. Een groot geweldig feest. Christen zijn, saai zijn, zal wel. Een geweldig feest ligt in het verschiet. Een geweldige toekomst. En Jezus verandert een bruiloft die gedoemd is om te floppen, keert hij om tot een geweldig feest. Want ik kan wel inbeelden, als die wijn geserveerd wordt, als de ceremoniemeester al zegt van wauw, was dat hier, en iedereen op dat feest zal gezegd hebben, was dat hier. Een wijn van bovenmate, hoge kwaliteit, waarvan dat iedereen die hem proefde kon herkennen van, ja wat was dat hier. De beloftes die God heeft gegeven in het Oude Testament worden door de Heer Jezus opgebracht. En daarmee wil ik het laten.
Nathanael, dat hij van Cana komt, of kun je daar eens iets van zeggen?
En wacht, Filippus.
21:2.
Ja. Je ziet, dat is ook nog een keer zo'n detail. Als je dat de eerste keer leest, dan kan je dat nooit ontdekken waar die derde dag op slaat. Je moet al zien dat hij uit Cana is, en dat wordt fijn maar aan het eind van het evangelie, voordat je dat detail terugvindt, en kan zien dat die derde dag enkel en alleen kan slaan op de dag dat Jezus Nathanael ontmoet en aan wie dat hij vertelt van je zult de zondesmensen zien, engelen aan de hemel zijn opstijgen en neerdalen, je zult grote dingen zien. En dan zie je dat na 3 dagen dat hij Jezus dat heeft gezegd, voor het eerst zijn heerlijkheid laat zien aan Nathanael en aan de discipelen. Anders kan je dat niet zien. Zie je een beetje de link? Is dat een beetje duidelijk? Want er wordt uitdrukkelijk gezegd dat de Heer Jezus in vers 11 doet als begin van zijn tekenen en zijn heerlijkheid open.